Staat hij aan?
Ik moet er altijd twee keer op drukken voordat hij op gaat nemen.
Ik kan heel snel Koreaanse moves.
Oké.
De snelste vinger. Nou goed, laat ik maar. Nee. Denk
ook,
welkom bij K-Pod, de Korea-podcast van het Haaks College. Met deze keer de grote voorbeschouwing op de Kim Trump top. Mijn naam is Annette van Soest en tegenover mij zit, aan zijn eigen keukentafel, een nogal feestelijke Remco Breuker. Remco.
Ja, inderdaad. Nee, het is vandaag de verjaardag van de universiteit, de DS. En het wordt uitgebreid gevierd. Dus ik ben er helemaal klaar voor.
Je smoking hangt klaar.
Ja, mijn toga hangt klaar. Dus ik ga me zo meteen omkleden in de regen naar de Pieterskerk lopen in vol ornaat. En dan begint het feestje.
Straks alle ins en outs over de K-top, zoals jij de ontmoeting tussen Kim en Trump noemt. Maar laten we beginnen met het nieuws van de afgelopen weken. Je hebt goed nieuws voor alle luisteraars die wel eens via Utrecht Centraal reizen.
Ja, bij Leon, gezonde fastfoodketen, hebben ze tegenwoordig de Korean Burger. En die is Koreaans, echt heel lekker. Met kip en hete chili mayonaise, dus eigenlijk gochujang. Dus rode peperpasta met wat mayo en verse groenten. Heerlijk.
Nou, we gaan straks nog een recept van jou krijgen. Geïnspireerd op deze burger?
Niet helemaal, al zitten wel een beetje dezelfde ingrediënten in.
Dan ja, heftig nieuws uit Zuid-Korea. Ik kwam me tegen dat steeds meer jongeren voor een huisdier kiezen in plaats van kinderen. En dat vond ik toch wel schokkend.
Nee, Zuid-Korea heeft al jaren een van de allerlaagste geboortecijfers ter wereld. Dat is echt een heel groot probleem.
Hoe komt dat?
Omdat er geen kinderen worden geboren.
Ja, maar waarom? Ja.
Sorry. Ja, nee, er wordt minder getrouwd. En dat betekent ook dat er echt minder kinderen worden geboren. Want het is nog steeds zo dat een alleenstaande moeder, daar komt het vaak op neer met kinderen, ja, dat wordt sociaal niet geaccepteerd. Dus dan kiezen vrouwen ervoor om geen kinderen te krijgen als ze geen partner hebben.
Maar als je een partner hebt?
Kijk, als vrouw, als je een carrière wil, dan is het met kinderen een stuk moeilijker om die carrière te handhaven na de geboorte van je kinderen. Je bent er een tijdje uit, dan kan je weer terugkomen, maar niet meer op hetzelfde niveau en niet meer met dezelfde intensiteit.
Een hele traditionele ouderwetse maatschappij nog dus, wat dat betreft.
Ja, het wat dat betreft wel. Ja, en het is een mengeling van hele nieuwe dingen waar Zuid-Korea echt op ons voorloopt. En hele traditionele kenmerken zoals dit. Ja, dus het is wat dat betreft echt nog steeds ontzettend vrouwenvriendelijk. En dat merk je onder andere aan het lage geboortecijfer. Dat is natuurlijk niet alleen de vrouwen hoor. Dat zijn niet alleen de vrouwen die dat niet willen. Mannen willen net zo goed geen kinderen. Want er wordt meer verwacht van mannen dan vroeger. Dus ze moeten inderdaad ook thuis zijn en met de kinderen spelen. En ja, dat is af en toe een belasting, vindt men.
Ik had het idee dat het ook lag aan de hoge huizenprijzen.
Klopt. Zeker de huizenprijzen zijn ontstellend duur. Een beetje flat in een normale buurt kost je tussen €500.000 en €1 miljoen al makkelijk. En dan heb je een modaal inkomen. Dus dat kan bijna niet meer. Dus veel jongeren blijven bij hun ouders thuis wonen. Ja. En om dan een kind te krijgen in die situatie is natuurlijk helemaal niet fijn. Dat heeft er zeker mee te maken. En dan, wat ook nog eens een keer meespeelt, is dat het onderwijs in Zuid-Korea is heel erg goed. Het is extreem competitief. En het aantal tieners dat zelfmoord pleegt onder de druk is ook heel hoog. En dat is ook een reden voor veel mensen om te denken, dan maar geen kind.
Zo.
Ja, en dus wel een huisdier. Want die hoef je alleen maar te voeden. En die zijn zo klein dat ze in je handtasje mee kunnen vaak. Dat is echt waar trouwens. Ik heb wel eens handtasjes zien bewegen. Dat ik echt dacht, van heb ik iets mis met mij? En dan komt er het hoofdje van een soort hele kleine chihuahua uit. En dat zie je steeds vaker.
Er is vooruitlopend op de top ook nieuws over de Amerikaanse troepen in Zuid-Korea die daar gestationeerd zijn. Want Trump en Moon hebben een deal gesloten.
Daar lijkt het wel op. Het is nog niet helemaal in steen gebeiteld, een steen gehouden. Maar er was heel veel onduidelijkheid over wat Trump nou wil. Want hij wil niet dat er eigenlijk ergens ter wereld Amerikanen zijn waar hij zelf voor moet betalen, Amerikaanse soldaten. En er zijn er natuurlijk 27.000 in Zuid-Korea en dat kost Amerika veel.
Ze hoeven toch niet helemaal alleen die rekening te betalen?
Nee hoor, Zuid-Korea betaalt zeker de helft mee. Alleen niet op de manier waarop Trump dat berekent. Maar het is nu niet het beste moment om ze terug te trekken. Ook met oog op de onderhandelingen met Noord-Korea. Dat vindt ook Moon. Dus Zuid-Korea betaalt nu 20% meer aan de kosten. Dus de Amerikanen zullen nog wel even blijven. Dit moet nog wel allemaal echt de overeenkomsten moeten nog ondertekend worden en zo. Maar het lijkt toch wel dat er een bepaalde afspraak is gemaakt. Ja.
En voor wie is het belangrijker dat die troepen daar voorlopig blijven? Voor de Amerikanen of de Zuid-Koreanen?
Ja, hangt er vanaf wie het vraagt. Als je het mij vraagt, voor allebei. Amerika heeft dit nodig om zijn strategische belangen daar te verdedigen. Om te laten zien dat Amerika nog steeds meespeelt, ook in Oost-Azië. En Zuid-Korea heeft het toch ook wel nodig, omdat ze anders wel heel erg ten prooi zullen vallen aan opdringerigheid uit het noorden. En dan bedoel ik niet eens militaire invasie, een gevaar erop of wat dan ook. Maar de Amerikaanse aanwezigheid houdt de Noord-Koreanen heel nuchter over wat ze kunnen bereiken. En op het moment dat die weg zijn, denk ik, dat je toch een heel andere situatie krijgt. Dus ook voor de Zuid-Koreanen is het belangrijk. Maar veel Zuid-Koreanen denken er anders over, zeker deze regering. Die willen eigenlijk de troepen weg hebben.
Goed, dan om onze naam eer aan te doen, zoals jullie van ons gewend zijn. Keiharde K-pop. Wordt het dit keer keiharde K-pop? Na het schuifelnummer van de vorige keer?
Ja, nee, dat laten jullie me niet vergeten. Ja, Freek kan hier echt goed op dansen. Dit is keiharde K-pop. Echt dansbare muziek van Blackpink.
Vertel eens, wie zijn het? Blackpink?
Ja, vier uiterste zelfbewuste, jonge, mooie, getalenteerde dames die weten hoe getalenteerd, knap en aantrekkelijk ze zijn en je dat ook heel duidelijk laten weten. Dat zeggen ze ook gewoon zo.
En ze
dat
zijn...
maakt het ook wel heel leuk. Zelfbewust, wild.
Ja, dat. Oh. Kleurrijk.
Kleurrijk, hebben allemaal rare dieren.
Ja. Maar ze zijn ook de grote concurrent van onze huisband.
Oh, nee, ja, dat was zo pijnlijk dat ik het alweer verdrongen had. Nee, klopt. Zij zijn de K-pop band op dit moment, dus BTS niet langer. Ja.
Maar ze worden inmiddels meer gestreamd en luisterd dan BTS.
Ja, en ze komen in Nederland, toch?
Ja, €160. Goedkoopste kaartje.
Ja, dat is duur.
Ga je langs?
Ik durf niet. Ik kan echt helemaal niet dansen. Nee, en met mijn lengte en baard val ik daar zo op tussen al die 13-jarige meisjes. Ik denk dat ik het niet doe.
Nee, wat doet die enge man daar?
Wat doet hij daar precies? Nee, dat... Nee.
Voordat we gaan vooruitblikken op de Kim Trump top, eerst een bericht van onze vrienden van Leiden Asia Center, die deze podcast mede mogelijk maken. Op 14 februari organiseren zij het China Café in het WTC Den Haag. Spreker is Ties Dam. Check hun website voor meer info. 14 februari dus. Leuke Valentijnsdate.
Ja, nee, leuk dat er iets over China op het programma staat. Dat zie je niet zo vaak, toch?
Insert ironieteken.
Ja, en heeft ze... Oh ja, China. Nou goed, we hebben geheime plannen om daar wat aan te doen. Meer zeg ik niet.
Wij gaan praten over Korea, over de top, de K-top. De tweede ontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-un. Eind februari in Vietnam. Hoe ga je het volgen?
Ja, ik denk dat ik het volg op de tv. En dan waarschijnlijk een wat onafhankelijkere zender dan CNN of de Koreaanse zenders. Dus Al Jazeera bijvoorbeeld. En met de laptop ernaast om ook toch wel de Koreaanse verslaggeving binnen te krijgen.
Laptop, tweede scherm dus,
ja.
Joggingbroek, croissantjes.
Waarschijnlijk. Nou, ik weet niet of het croissantjes worden, maar misschien iets anders Koreaans. Daar kunnen we het er zo meteen over hebben.
Heel goed, je tiest vooruit naar het gerecht. Maar het is wel 's ochtends vroeg natuurlijk, net als de vorige top in Singapore. Het is weer midden in de nacht.
Ja, het is weer midden in de nacht, ja. Ja, ik weet niet precies hoe laat ze de persconferenties en zo doen. En de aankomst zal midden in de nacht zijn. En dan is het maar de vraag hoe lang het duurt en hoe het wordt ingedeeld. Maar nee, het zal wel een nachtje doorhalen betekenen.
Je gaat het in ieder geval live volgen.
Wij gaan het live volgen, toch?
Dan moeten we het zo nog even over hebben. We gaan de hele nacht... Het is een soort
Super Bowl. Ik zie Freek hier lachen, dus ik neem aan dat het goed komt. Fijn.
Laten we beginnen met de locatie. Waarom eigenlijk niet gewoon weer Singapore, zoals de vorige ontmoeting?
Ja, ik weet niet waarom ze niet Singapore weer hebben genomen. Maar Vietnam is wel een hele duidelijke keuze van Noord-Korea geweest, denk ik. En ze hebben daar ook heel duidelijk een overwinning mee behaald. Een symbolische overwinning.
Ja. Ja, ik zag je inderdaad twitteren al dat de eerste slag in de strijd tussen Trump en Kim is gewonnen door Kim. Er zit een symbolische betekenis achter.
Ja, nee, Zuid- en Noord-Vietnam bestonden vroeger natuurlijk. Die hebben een flinke oorlog uitgevochten. Noord heeft gewonnen. En de Amerikanen ook nog eens een keer verslagen. Alles wat Noord-Korea ook altijd ambieert te doen. Dus dat dit nu in Vietnam wordt gedaan, wordt gehouden, dat zegt wel iets. Namelijk, het laat zien dat de doodverklaarde communistische landen, al is Noord-Korea zo communistisch als Frankrijk. Slechte vergelijking, maar goed. Dat die helemaal niet zo dood zijn. En ik denk dat Amerika erin is getrapt, omdat Vietnam natuurlijk tegenwoordig een partner van Amerika is geworden. Maar qua symboliek, ze zaten hier 1-0 voor Noord-Korea.
Maar gaat het alleen om een symbolische betekenis? Of zijn er ook daadwerkelijk nauwe banden tussen Vietnam en Pyongyang?
Nee, dat ook. Vietnam en Pyongyang hebben en hadden altijd al nauwe banden. Noord-Korea heeft, zoals een paar jaar geleden ook gebleken, ook meegevochten in de Vietnamoorlog. En Zuid-Korea natuurlijk ook, maar aan de andere kant. En ook tegenwoordig nog steeds. Vietnam doet toch wel zijn best om Noord-Korea betrokken te houden bij de internationale wereld. Door te laten zien hoe zij de problematiek van de communistische partijstaat die kapitalistisch wil worden, hebben opgelost. Of aan het oplossen zijn. Hoe zij. En het is natuurlijk nog steeds een staat waar de partij regeert in Vietnam. We vergeten vaak dat het toch ook wel akelige kanten heeft, omdat het zo'n fijn vakantiebestemming is. Maar de partij is daar nog aan de macht. En dat is wel aantrekkelijk voor Noord-Korea om dat te zien.
Maar trekken ze ook samen op?
Ja, half en half. Want ze trekken ook samen op met Zuid-Korea. En Vietnam zit echt. En dat is wel een belangrijke reden ook om dit daar te doen. Het is een land dat tussen beide landen in zit. Tussen Noord- en Zuid-Korea. Ze zijn Vietnam is heel close geworden met de grote Zuid-Koreaanse bedrijven. En laten dat nou net de bedrijven zijn die ook in Noord-Korea groot willen worden. Dus er zijn allerlei redenen om Vietnam wat dat betreft uit te kiezen.
Zijn er ook logistieke redenen?
Ja, het is nog iets. Het is natuurlijk niet al te ver weg van Noord-Korea. En dat is belangrijk, want Kim moet daar naartoe komen. En misschien dat hij weer een vliegtuig leent van Xi Jinping, zoals vorige keer. Als hij met zijn eigen vliegtuig moet, en dan moet zijn grote gepantserde nieuwe Mercedes Maybach 600 in. Zijn privé toilet moet erin en al zijn bodyguards moeten erin. Ja, dan kan je niet te ver vliegen, want het zijn te oude vliegtuigen, dat redden ze niet. Die moeten dan worden bijgetankt. En dat is natuurlijk wel, ja, het is natuurlijk een beetje lullig. Zeker als je weet dat Trump in een heel nieuw vliegtuig aankomt. Dus ja.
Je eigen wc mee trouwens. Why?
Nou, stel je eens voor dat opperste ontlasting van de opperste leider in de handen komt van de vijand. Daar kan je veel uit lezen.
Zijn gezondheid. Dit is gewoon echt serieus.
DNA, dit is echt serieus. Ja, dat wil je niet.
Wow, nou, er gaat een wereld voor me open.
Nou, er is een onderzoeksinstituut van ongeveer 3000 wetenschappers die niks anders doen in Zuid-Korea. Het Instituut voor het Lange Leven. Dan te kijken hoe zij het leven van de leider kunnen verlengen. Dus die kijken ook naar dit soort ontlasting de hele dag. Het zal je werk maar zijn.
De hele dag poep kijken.
Nou, dat niet alleen, maar van de grote leider. Dus dat is ook nog poep die je met u moet aanspreken.
Heeft hij trouwens nog speciale wensen?
Ja, het moet bijna wel, toch? Als je een dictator bent in Noord-Korea, dan kan je gewoon bijna alles wensen wat je wil. Dus ik neem aan dat de zeldzame flessen cognac, de vissen kommen met blauwe M&M's. Maar ook de Zwitserse kaas, waar die gek op schijnt te zijn, dat die toch wel klaarstaan. Ja.
Nou, bij zo'n top komt heel wat kijken dus, qua voorbereiding. Bij deze podcast ook. En dus bellen we van tevoren altijd even met het hele team. En jij schreeuwde deze week meteen toen we het hierover hadden. Ja. In the line of fire. Moet je even uitleggen.
Ja, Clint Eastwood. Dat mag denk ik altijd overal bij wat mij betreft. Goede Clint Eastwood films. Maar er is ook wel een echte reden. Een duidelijke reden. Een verband met Noord-Korea. Kim Jong-il, dus de vader van de huidige leider, was, zoals al bekend is, echt een Hollywood filmfanaat. Die had alles gezien. En toen hij In the Line of Fire zag en zag hoe de Amerikaanse presidenten door hun bodyguards werden beschermd als zij zich in een auto verplaatsten, zei hij, dat wil ik ook. Want wat hij zag was 6 tot 8 lijfwachten, die naast de auto meerenden. En dat is tegenwoordig de manier waarop de Noord-Koreaanse leiders, ook in Singapore, ook worden beschermd.
Het is gewoon afgekeken van een Hollywoodfilm.
Van Clint Eastwood.
En, moeten we ook even vermelden, John Malkovich.
John Malkovich.
Die de slechterik speelt.
Ja, en hoe.
What do you see when you're in the dark and the demons come?
I see you, Frank. I see you standing over the grave of another dead president.
That's not gonna happen. I'm on to you.
Je wil eigenlijk bijna dat hij wint.
Frank, don't fucking lie to me. I have a rendezvous with death. And so does the president. And so do you, Frank, if you get too close to me.
You have a rendezvous with my ass, motherfucker.
En dat, dat is Clint Eastwood, dus de uitkomst laat zich raden.
Wat verwacht je er verder van? Van de top?
Ja, kijk, Kim en Trump hebben elkaar een keer gezien. Dat was volgens Kim en Trump zelf een groot succes, maar er is eigenlijk niks gebeurd. Dus het is een beetje, het is eigenlijk een soort eerste afspraakje geweest. Waar Trump is heel erg gaan opscheppen van hoe ver die is gekomen. Maar er is eigenlijk niks gebeurd. En de tweede afspraakje, nu moet het toch wel wat gebeuren. Noord-Korea heeft bepaalde dingen nodig. Amerika heeft ook dingen nodig. Ze hebben van elkaar dingen nodig. Ze weten ook wat ze van de ander kunnen vragen. Al vraagt Amerika veel meer dan Noord-Korea wil geven. Dus wat ik verwacht, We kunnen zo even kijken wat concreet wat we kunnen verwachten. Maar wat ik in eerste instantie verwacht, is toch echt een hele grote, spectaculaire PR-show. Groter dan verleden keer.
En waar moeten we dan op letten? Hè? Als we met een soort breukerbril willen kijken, waar moeten we naar kijken?
Nou vooral ook ten eerste naar de symbolische lading van alles. Zijn er evenveel vlaggen op dezelfde plekken? Hoe verhouden de twee mannen zich tot elkaar? Zijn dit staatshoofden die elkaar op gelijke voet ontmoeten of niet? En daar heeft, wat ik net zei, Kim denk ik toch al een stapje voor. Ze moeten elkaar in Vietnam weer. En dat is toch echt dichterbij, ideologisch, maar ook natuurlijk geografisch, dan Washington.
Podcast Grootheid, Pieter Gerrit Kroeger twitterde aan jou: Kim bespeelt Trump als Janine Jansen een Stradivarius. Hè? Heeft hij gelijk?
Podcast Grootheid, Pieter Gerrit Kroeger heeft gelijk. Nee, heeft absoluut gelijk. Dat doet hij ook. Kim bespeelt Trump als Janine Jansen een Stradivarius bespeelt, zonder een valse noot. Ja, dat is wel ontnuchterend om te zien, want iedereen schreeuwt het Trump in zijn oren, maar hij luistert niet.
Trump wil toezeggingen.
Ja.
Wat voor toezeggingen gaan er komen, denk je? En wat betekenen ze?
Ja, kijk, wat Trump wil is natuurlijk onomkeerbare, onmiddellijke en complete denuclearisatie. Oftewel, alle kernwapens moeten worden opgegeven door Noord-Korea voor altijd. En die kunnen ze nooit meer terugkrijgen. Ja, dan kan hij lang wachten. Dat gaat niet gebeuren.
Wat voor toezegging komt er wel?
Een hele beperkte toezegging dat Noord-Korea bereid zou zijn om te praten over denuclearisatie bijvoorbeeld. Om inspecteurs toe te laten tot een deel van de faciliteiten die er zijn. Om een deel van de kernkoppen te ontmantelen. Om de lange afstandsraketten wellicht te ontmantelen. Er zijn allerlei mogelijkheden daar. Waar het echt om gaat is dat de echte kernwapens worden afgedankt. Ja, dat gaat nooit gebeuren. Dat kan Noord-Korea niet doen. Dat weet Trump ook, of hij zou het moeten weten, want zijn eigen inlichtingendiensten hebben hem dat al meerdere malen verteld. En toen hij niet luisterde, hebben ze dat zelfs publiekelijk aan hem verteld. Hij zou ondertussen moeten weten dat niet gaat lukken. Maar ik denk dat hij wel genoeg gaat nemen met minder. En dat is weer een belofte tot ontwapening. Want Kim Jong-un heeft al gezegd dat hij wel over wil nadenken. Waar we in de praktijk heel weinig van gaan terugzien. Maar die genoeg is misschien om voor Noord-Korea binnen te halen wat zij willen.
Ga ik zo meteen op in. Ik wil eerst weten wanneer jij echt positief verrast zou worden. Of hevig teleurgesteld?
Nou, hevig teleurgesteld ben ik al. Dat is een beetje een permanente staat van state of being als het gaat om Noord-Korea.
Omdat het niet over mensenrechten zal gaan.
Ook omdat het niet over mensenrechten zal gaan. Dat is daar hoef ik het niet eens over te hebben. Dat is duidelijk. Dat mag niet. Waar ik blij mee zou zijn relatief is als er echt toezeggingen komen die inspecteurs van Amerikaanse of van de VN of van Internationaal Atoomagentschap toelaten tot Noord-Koreaanse faciliteiten, zodat we een beter idee hebben wat ze hebben aan wapens. En de wapens, je kan Noord-Korea afschrikken, dat is één ding. Maar waar ik me meer zorgen om maak is de staat van onderhoud van de nucleaire reactors, van de plekken waar de wapens worden bewaard. Als daar iets fout gaat, dan kan je ongelofelijke ellende krijgen zonder dat iemand ook maar oorlog wil. En dat is wel iets waar je echt heel erg op moet letten. Dus daar zou ik persoonlijk wel een winst vinden als dat eruit komt.
Maar zouden die installaties zo slecht onderhouden kunnen zijn dat er een kernramp plaatsvindt?
Nee, ik ben bang dat het kan. Ja, want het is niet voor niets dat verleden jaar China, haar burgers in Yongbyon, dus net over de grens van Noord-Korea in China, Noord-China, heeft gewaarschuwd en uitgelegd wat te doen bij verhoogde straling uit Noord-Korea, die er op dat moment ook wel was. Dus er is toen ook een berg ingestort, naar waar al die testen zijn gehouden, die ondergrondse kerntesten. Die is voor een deel ingestort en is ook vrije straling bij vrijgekomen. Niet zoveel als had gekund. Dus het is heel erg beperkt gebleven, maar het kan wel. En dat weet je, Noord-Korea doet natuurlijk alles met op een shoestring budget. Ze hebben gewoon helemaal geen geld. Dus je loopt er de kantjes vanaf qua veiligheid.
Oké, dus dat zou groot nieuws zijn.
Ja.
En positief nieuws zijn als Amerikanen, of nou, het hoeven niet eens per se Amerikanen te zijn, maar als er toegang komt tot die nucleaire installaties.
Ja. Het andere waar ik echt blij van zou worden, en dan zou ik ook wel een dansje doen, en dan mag je dan ook vloggen wat mij betreft. Als Kim Jong-un inderdaad zegt van ja, ik zie het helemaal verkeerd. Ik geef de boel op en ik ga naar Den Haag om mijn terechte lot te ondergaan bij het International Criminal Court.
Ja, ik denk dat die vlog er niet gaat komen.
Nee, daarom durf ik het ook aan te bieden.
Ja. Maar goed, we hadden het net over het Amerikaanse perspectief. Hè?
Ja.
Vanuit het Noord-Koreaans perspectief, wanneer is deze top voor Kim geslaagd?
Hij heeft niet veel te verliezen. Hij moet alleen niet veel weggeven. Nou, dat gaat hij niet doen. Daar is hij goed op voorbereid, denk ik, door zijn mensen. Maar er is wel één heel groot probleem en dat is de sancties. China en Rusland doen niet echt meer mee aan de sancties, maar Amerika wel. En Amerika, hoezeer Amerika ook is gevallen als grootmacht, is nog steeds de grootste economische macht ter wereld. Dus Amerika zegt, wij handelen niet met jou en we straffen iedereen die met jou handelt, dan heb je een levensgroot probleem. Noord-Korea kan heel goed die sancties ontduiken, het lukt ook. Kim Jong-un heeft weer een nieuwe Mercedes, heb ik me laten vertellen. Dus hoezo sancties? Maar door de bank genomen is dit gewoon echt een probleem. En Kim Jong-un moet daarvan af. Wil hij ervoor zorgen dat er meer economische bloei het land kan bereiken? Sanctieverlichting. Daar gaat het om. Dat is wat hij wil in ruil voor de belofte die hij Trump gaat doen.
Denk je dat die sanctieverlichting er komt?
Ja. Ja, dat denk ik wel. Misschien niet met deze top. Ik vermoed van wel. Maar ook al komt het niet met deze top, die sanctieverlichting komt er wel. Er is al mee geëxperimenteerd. Het sanctiecomité heeft al notabene onder toeziend oog van Nederland, daar zal ik maar even niks over zeggen wat ik daarvan denk, verschillende malen uitzonderingen verleend aan Zuid-Koreaanse instellingen. Bijvoorbeeld de treininspecteurs, ingenieurs moet ik zeggen, die de spoorwegen
vanuit Zuid-Korea, Noord-Korea, ja.
Gingen inspecteren. Nou, dat mocht allemaal. Dat is eigenlijk allemaal tegen de sancties. Dus er is al mee geëxperimenteerd. Daar is toen gunstig op gereageerd, positief door de VN. Dus dat komt er wel, ben ik bang. Ja.
Zuid-Korea wil precies hetzelfde, denk ik, hè?
Ja.
Hoe kijkt president Moon mee?
Ja, ik denk dat hij ook eens in joggingbroek op de bank zit met wat lekker Koreaanse versnaperingen. Omdat het voor hem ook heel belangrijk is wat hier gebeurt. En er gaat ook een delegatie naar Vietnam toe om te zorgen dat alles goed gaat, volgens mij. Hij wil ook sanctieverlichting voor het noorden. Want dat betekent dat hij eindelijk het hek kan openzetten voor al die eigenlijk ongeduldig trappelende bedrijven. De Zuid-Koreaanse bedrijven die willen investeren. De Chaebols in Noord-Korea. Er is trouwens net weer toestemming gekomen voor Hyundai om dat te doen in Noord-Korea.
En als je meer over die bedrijven wil weten, zou ik zeggen, luister vooral ook de vorige aflevering.
Nummer 5, hè, was dat.
Ja, over de macht van multinationals. Ja.
Dus Noord en Zuid zitten hier eigenlijk op één lijn. En dat voor een voormalige mensenrechtenadvocaat als Moon is, vind ik dat apart. Want over mensenrechten praten we niet.
Luisteraar Rick Lindeman, die vroeg via Twitter, denken jullie dat de omgeving van Trump inmiddels wel doorheeft dat ze om de tuin zijn geleid in Singapore, tijdens de eerste top dus?
Ja, de omgeving had het denk ik al heel snel in de gaten. Ja, maar wat doe je eraan? Dan moet je toegeven. En dat is niet iets wat des Trumps is. Die doet dat niet. Of Trump het zelf in de gaten heeft, ik heb geen idee. Ik heb niet echt zicht.
Als hij het in de gaten heeft, dan laat hij het niet blijken.
Dan laat hij het niet blijken, nee.
Uit angst voor gezichtsverlies.
Ja, en wat voor gezichtsverlies? Ja.
Nou, omdat jij niet de allerbeste Amerika-deskundige bent, hebben we aan onze producer en tevens Haags College eindbaas Freek gevraagd of hij aan wat echte kenners zou willen vragen waar Trump mee thuis kan komen. We hebben daar net al een beetje op gezinspeeld, maar wat moet hij eruit halen? Nou, Willem Post reageerde met kleine controleerbare stapjes, dat zou goed zijn. Small steps for mankind, vertrouwen en wantrouwen in tandem. Hij noemde het ook een bizar proces trouwens. BNR-presentator Hugo Reitsma tweette, dat hek op de grens met het zuiden, kan Trump dat niet meenemen? Maar Hugo rekenen we niet echt tot de Amerika-deskundige. Sorry Hugo. Adriaan Andringa wel. En hij antwoordde, er is weinig waar hij mee kan thuiskomen om echt indruk te maken. Een toezegging over ontwapening heeft hij al. Hij moet vooral niks weggeven. Nou, sowieso dank jullie wel, Willem, Adriaan en Hugo. Wat zou Trump kunnen weggeven, Remco?
Oh ja, veel denk ik. Echt de hele porseleinkast met alles wat erin zit. Hij kan sanctieverlichting of zelfs sanctieopheffing weggeven zonder daar voor de rest over na te denken wat de concrete tegenprestaties van Noord-Korea zouden moeten zijn. Hij kan aankondigen dat er een prachtig handelsverdrag wordt gesloten met Noord-Korea. Er kan van alles worden weggegeven door de man. En je weet ook dat niet ondenkbaar is. Hij is natuurlijk wel iemand die zich door het moment laten enthousiasmeren is. Ja, hij kan veel weggeven.
Wat zou een faire tegenprestatie zijn?
Van Noord-Korea?
Ja.
In de context? Ik denk echt toegang tot de installaties, nucleaire en andere wapeninstallaties voor inspecteurs. Denk dat we niet hoeven hopen op echte ontwapening. En wat mij betreft ook een verlichting van de een verbetering van de mensenrechten. Ik denk ook niet dat we daarop hoeven hopen trouwens, maar ik blijf het toch maar zeggen.
Is er trouwens nog iets, even een mooi bruggetje. Is er trouwens nog iets wat je prima kan eten tijdens de top voor de tv?
Als
ik bij jou langskom, wat staat er voor me klaar?
Er staat echt wat voor je klaar dan. En voor Freek natuurlijk. Koreaanse gefrituurde kip. Al dan niet met bier. Dat is een hele beroemde combinatie. Chimek. Chicken Macju. Macju is bier in het Koreaans.
Ja.
En dat is een van de dingen die de wereld stormenderhand verovert.
Het is niet, want dat zie je ook wel eens, een blikje bier waar dan een hele kip overheen geschoven wordt. Hè?
Het is gewoon kip
en daarbij drink je dan bier.
Ja, precies. Nee, er zit geen bier in de kip. Nee, je drinkt het bier en de kip is dubbel gefrituurd met een hele lekkere saus. Ja, het is echt, ik neem me altijd voor om dat niet te bestellen, maar ik weet dat ik gewoon te veel ga eten. Maar het is zo lekker. En zeker, kijk, 's nachts als je dan toch wakker moet blijven, dan is dit wel een hele goede manier om wakker te blijven.
Het recept staat volgens mij ook al gewoon op de website van Haags College, haagscollege.nl. En Haags is met SCH. En
ik heb het recept, voordat ik het toestuurde aan onvolprezen stagiaire Joke, het recept eerst nog even zelf uitgeprobeerd. Er is gevochten hier in huis, dat is het enige wat ik wil zeggen over elk stukje kip.
Dit was hem alweer, de 6e aflevering van K-Pot. Waar wil jij nou meer over weten? Trek ons aan ons jasje op Twitter bijvoorbeeld, @AnnetteVanSoest en...
@Codio in Leiden.
En geef ons gerust. Wat wil hij zeggen nog?
Met een Y.
Oh ja, natuurlijk. Ja. Maar dat weten de mensen inmiddels wel. Geef ons gerust 5 sterren. Dan kunnen anderen deze podcast ook makkelijker vinden. Of laat gewoon weten wat je ervan vindt. Vinden we leuk. Daarom nu Remco's favoriete moment van de podcast. De recensies.
De eerste, Leonieke Aalders. Zij, weer een hoop geleerd. Nu over Zuid-Korea en de grote bedrijven. Dank. @Codio in Leiden, Haags College en Annette van Soest. Dan Matthijs van Meerkerk. Het is zo enorm fijn. De juiste combi tussen diepe onderwerpen en leuke recepten en muziek. Je voelt de passie voor Korea. Ik heb tot 3 uur 's nachts liggen luisteren. Keep up the good work. Ja, dat is leuk om te horen. Lonneke en Matthijs zeiden, super dat jullie luisteren.
Oh nee, wij zeggen dat tegen Lonneke en Matthijs.
Ja. Even met de producer, met de producent praten over het script. Goed. Lonneke en Matthijs, super mooi dat jullie luisteren. Toen je podcast in de tunneltjes zo kwam, zette die niet, hè?
Wat zeg je nou?
Dank je dat je luisterde. Nou, eigenlijk schold ik Freek uit. Dat zullen jullie nooit weten.
Tot slot een bericht van een Nieuwsport. Daar is op 4 maart een Haags college van Rob de Wijk over de opkomst van China. Bijna uitverkocht.
Wie wilde nou iets weten over China, zeg. Goed, laat maar.
En verder binnenkort een college van Victoria Koblenko over Oekraïne. Daar zou ik dan naartoe gaan.
Ja, dat lijkt me heel erg interessant. Ja.
Een Orbán-college, Brexit. Nou, genoeg te doen in Nieuwsport dus. Check de website van Nieuwsport of het Haags College voor kaartjes. Dank aan de partners van deze podcast. Nogmaals, Leiden Asia Center en Perscentrum Nieuwsport. De K-pop muziek die je aan het begin en eind hoort is van BTS. En Freek Ewals, die zo te zien toe is aan het weekend, doet de productie. Dit was K-Top, de 6e aflevering van K-Pot. De maandelijkse Korea-podcast van het Haags College. Tot de volgende, ik gok zo ergens eind februari. Om precies te zijn de 28e.
Ja, inderdaad. Iwo Isi Padil, Toei Podcast de Kok, de Chipsio.
Ik ook. Mooi. Tot de volgende.